Dit is een RTV Utrecht podcast.
Het is aflevering 17 van Stadhuisplein Utrecht, een podcast over de Utrechtse politiek. En ondanks alle lockdowns, uitgestelde versoepelingen en wat iets meer zij, zitten we nog altijd in de hal van het stadhuis, meters uit elkaar. De gast zijn vandaag Suzanne Schilderman, raadslid voor D66. En verder Jet van den Berg, oud-wethouder verkeer voor Leven Utrecht. En Arjan Kleuver, oud-raadslid voor D66. En tegenwoordig voor het Centrum Management Utrecht. Jet, ik begin bij jou. Hoe is het met de kantina?
Dicht.
Blijft dicht. Gaat hij wel weer open?
Nou ja, weet je, de heren in Den Haag zijn volgens mij het spoorbijster. En ik wacht gewoon maar rustig af. Kijken, terras open, terras dicht, terras open. Dat werkt bij de kantina niet. Hmm. En dus ik heb voor mezelf besloten, ik maak de tent schoon. En zodra het weer kan, starten we maar weer opnieuw. Hè?
Ja, heel goed. Suzanne, je bent raadslid voor D66. Binnen D66 ontstaat er een strijd voor het lijsttrekkerschap. Ben jij ook lid van die strijd?
Nee, ik ben niet lid van die strijd. Ik ga wel zometeen lijsttrekker worden, fractievoorzitter worden tijdelijk.
Tijdelijk? Oh, Joni gaat weg?
Ze gaat met zwangerschapsverlof.
Oh, wat leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd. Wist ik weer niet. Oké. Oh, wat tof. Ja, ik loop dit soort dingen altijd achter. En je wordt gelijk gebeld, Jet. Zet hem even
af. Ja, ze vragen of ik bij D66 wil.
Maar je gaat je niet kandideren voor lijsttrekker?
Nee, dat laat ik aan de anderen.
Waarom niet?
Nou, ik denk dat het uiteindelijk niet iets voor mij is. Ik denk dat je heel veel zin hebt om lekker met elkaar te moeten twitteren de hele dag. En dat is gewoon niet mijn grootste hobby.
Oké, heel goed. En Arjan Kleuver, ja, oud-raadslid voor D66. Heb je ooit met Suzanne in de fractie gezeten?
Jazeker, jazeker.
Okay, dus je kent haar heel goed.
Ik ken Suzanne heel goed, ja, gelukkig.
Maar je bent ook van Centrum Management Utrecht. En dan hebben we gelijk ons eerste onderwerp te pakken. Want wethouder Klaas Verschuren, ook D66, noemt het een stille ramp. De leegstand van de winkels in de Utrechtse binnenstad. Nou, het college gaat geld vrijmaken om daar wat aan te doen. Maar het moet ook anders, begreep ik van de wethouder. Het centrum wordt niet alleen maar een gebied om te kopen, maar ook om te zijn.
Ja, dat is zeker zo. Kijk, je ziet dat corona een bepaald effect heel erg versterkt heeft. Namelijk de leegstand waar we al lang voor waarschuwden. Dat is heel erg versterkt door corona. Dat ligt niet aan de gemeente. Integendeel, ik vind dat de gemeente echt alles doet om te helpen waar mogelijk. Dat is niet zo heel veel, maar dat doen ze wel. En als je nu door de Lange Elisabethstraat loopt bijvoorbeeld, dan zie je al heel veel leegstand. Gaat gewoon helemaal niet goed. En ik ben heel blij dat Centrum Management Utrecht en de vastgoedondernemers in de binnenstad en de gemeente dan er nou in één geslagen hebben. En bijvoorbeeld een website als Start in het Hart hebben opgezet, waar je alle leegstaande panden ziet. En waar ook, en dat vind ik heel fijn, toch ook alweer respons op komt met hele leuke lokale winkels. Die toch ook nog kansen zien. Kijk je wat verder van hoe gaat nou een binnenstad eruit zien? Dat weet niemand, maar dat zal minder dingen en meer doen zijn.
Ja, maar het is wel een beetje een elitair clubje aan het worden in die binnenstad. Want daar zit ook een ondernemer, die zit in Overveeg Noord. Jet, met de kantina. Heb jij een beetje steun van de gemeente?
Nee.
Waarom Jet niet en die dure winkels aan de Lange Elisabethstraat wel?
Dan moet je niet aan de voorzitter van Centrum Management Utrecht vragen. Maar dat zou je aan de gemeente moeten vragen. Ik vind over het algemeen, ook als je kijkt naar wat onze burgemeester doet, die komt echt wel op voor de horeca hoor. Dus ik vind dat niet slecht. En de binnenstad is... En dat zegt niks over de kantina van Jet, wat een prachtig bedrijf is. Maar de binnenstad is wel heel erg bepalend voor hoe een stad beleefd wordt. Ja. Het is ook echt het hart van de stad. En hij is van iedereen.
Ja. Suzanne, doet de gemeente niet te weinig voor kleine ondernemers als Jet? En nou, te veel voor die winkels die toch wel voor elkaar krijgen?
Nou, ik denk dat de gemeente het af en toe überhaupt nog wel lastig vindt om ondernemers te bereiken. Dat zie je ook als er bijvoorbeeld problematiek rondom schulden ontstaat. Ja, je merkt dat het toch uiteindelijk voor de gemeente heel lastig is om op tijd met ondernemers in gesprek te komen. Ik zou ook vooral zeggen, meld je. Hè, als je nu door corona problemen ervaart, dan is er gewoon ruimte om je ook te helpen, ook als ondernemer.
Ja. Heb je gemeld, Jet?
Ja, verschillende keren.
En wat voor hulp kreeg je dan?
Niks.
Waarom niet?
Ja, ze moeten er dan weer over nadenken en het duurt. Ik weet al meer dan een jaar niet wat ik aan huur moet betalen en hoe ze dat gaan regelen. Want ja, inkomen nul blijft nul.
En wie is jouw huurbaas?
De gemeente.
Ja. Okay.
Maar joh, weet je, ik heb al gedacht, als het nog langer duurt, schrijf ik een boek met de titel Help, de gemeente is mijn huurbaas.
Oké. Okay.
Ja. Nou, de gemeente biedt ook huurkorting aan. Ik zou dat echt vooral naar vragen.
Ja, maar daar hebben we slechts al meer dan een half jaar een gesprek over. En dat is zeg maar wat er gewoon... Weet je, mensen achter een bureau hebben tijd. Mm-hmm. En wij willen natuurlijk gewoon zekerheid. Je zit op die plek, je tent is aan kant, je wil weer starten zodra het kan. En er wordt gewoon onvoldoende nagedacht, letterlijk, van wat zijn er aan creatieve oplossingen mogelijk om mensen zoals ik, en ik ben niet de enige, te helpen. En ik vind het gewoon treurig hoe dan die gesprekken lopen.
Oké, laten we het hebben over verkeer. Wou je nog wat zeggen?
Ja, je zei van de winkels in de binnenstad redden toch wel. Dat is dus niet zo, want mm-hmm. Er is hartstikke veel leegstand. En de retail heeft het loodzwaar, de horeca heeft het loodzwaar. Dus die redden het niet zomaar.
Nee, oké. Dus goed dat Klaas Verschuren zich ermee bemoeit.
Ja.
Oké. Laten we het over verkeer hebben, want dat is mooi. Je hebt oud-wethouder van verkeer. Suzanne, jij bent woordvoerder verkeer, hè?
Ja, klopt.
Oké, want de Noordelijke Randweg die moet aangepakt worden. Daar is iedereen van overtuigd, vriend en vijand. De rotondes moeten ongelijkvoerse kruisingen worden, het liefst met tunnels. Maar het project wordt steeds verder uitgekleed, want er is geen geld.
Nou, wat is er dan nieuw? Want dat was in mijn tijd ook al.
Ja, wou jij ook al de Noordelijke Randweg aanpakken?
Ja, het plan van ongelijkvloerse rotondes is van mij, zou ik maar zeggen, als oud-wethouder. En er is denk ik inmiddels ruim 25 jaar gestudeerd op het aanpakken van de Noordelijke Randweg. Het sluiten van de ring, zoals we het ook wel noemen. En dan kan je het natuurlijk over alle snelheden hebben. Maar het is duidelijk dat de verkeerspleinen die er liggen gewoon zorgen voor het...
Voor de vertraging.
Voor vertraging. En het is ook fijn dat als je een Noorderpark ontwikkelt, dat mensen, fietsers en voetgangers daar makkelijk naartoe kunnen. En dan is het een barrière. En ik las zeg maar een beetje over de Noordelijke Randweg. En toen dacht ik, nou, er is eigenlijk niks veranderd.
Ja, Suzanne, er is niks veranderd.
Nou ja, misschien te weinig. Dat lijkt mij ergens ook wel. Overigens dacht ik altijd dat het plan van de ongelijkvloerse kruising ook vanuit de bewoners kwam. Omdat het zelfs een heel collectief rondom droom, hoe ze dat voor zich zagen. Daar kwamen ook die ongelijkvloerse kruisingen vandaan.
Maar reageren ze op het feit dat we al 35 jaar aan het nadenken zijn over die Noordelijke Randweg en dat er nog steeds niks gebeurt?
Ja, dat helpt niet, denk ik.
Nee. Maar hoe komt het? Waar ligt het aan dat het ook nu weer niet lukt?
Nou, nu ligt het aan dat er gewoon te weinig geld is. Volgens mij is dat eerder ook wel eens het probleem geweest. We waren even dichtbij, maar je merkt dat ook gewoon de Rijksoverheid, hè, die wil gewoon niet financieren voor dingen die voor leefbaarheid goed zijn. Hè. Die kijken alleen maar naar doorstroming. En die zeggen, als je gewoon een heel grote flyover doet, dan heb je ook doorstroming. Ja, kijk, dat is natuurlijk geen gezicht. En dat is ook de reden dat wij ons inzetten voor die ongelijke vloer, voor
wat je
die
zegt is niet kruising. Wat je zegt is niet waar, hè? Als je kijkt naar de verbreding van de A27 A12, het meeste geld gaat zitten in alle flankerend beleid, hè?
Is gewoon het compenseren van de milieumaatregelen. Dat is niet daadwerkelijk om iets te doen voor leefbaarheid.
Geluidsschermen.
Als je iets zou doen voor leefbaarheid bij de A27, dan verbreed je alleen binnen de bak.
En een tunnel bij de bak, dat zijn allemaal dingen die helemaal niet nodig zijn voor de doorstroming.
Nee, maar als je gewoon niet zou verbreden, gewoon hem daarin zou houden, had je dat allemaal niet hoeven doen. Hè?
Ja, maar laten we de A27 hier even bij weglaten.
Nee, maar het is wel van belang.
Nee, maar je kunt gewoon stellen dat aan de ene kant wordt er geroepen, jongens, er moet 1 miljoen huizen bij. De stad moet inbreiden. Er worden op allerlei locaties worden woningen toegevoegd aan de stad. Even los van of Rijnenburg er nog bij komt. Ligt weliswaar aan de andere kant. Maar je hebt de ring nodig om te zorgen dat de schijf van Nederland blijft draaien. Ja. En ik vind het dus kortzichtig van het ministerie als ze zeggen dat dit niet helpt. Want dan hadden we dat gesprek 25 jaar geleden al kunnen stoppen. Ja. En ik vind het ook een teken aan de wand. En ik denk ook wel dat er, Utrecht een andere koers vaart nu. Waarbij ook de Rijkswaterstaat, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, twijfels heeft of het allemaal wel goed besteed geld zal zijn.
Ja, wat ik daarbij heel gek vind, is dat auto-ontmoedigingspartij GroenLinks met auto-ontmoedigingswethouder Lot van Hooijdonk bij autopartij VVD, bij autominister Cora van Nieuwenhuizen gaat vragen om geld voor het opwaarderen van de autoweg. Dat er dan niet is. Dat is wel heel raar.
Nee, maar de Rijksoverheid besteedt al een heleboel extra geld aan die Noordelijke Randweg. Dat geloof ik, een derde van het budget komt al uit Den Haag volgens mij voor die Noordelijke Randweg.
Ja, maar het grootste gedeelte van de mensen die daar rijden, en zeker als je hem beter doorstromen maakt, die zorgen er gewoon voor dat ook heel veel mensen die niet in Utrecht wonen juist daar kunnen rijden. Het is helemaal niet zo alsof dat alleen maar een weg is voor Utrechters.
Nee. En het heeft ook te maken met wat wil je nog verder. Kijk, het verbaast mij als ik plannen zie. Bijvoorbeeld opeens komt er De Graat van Rocht, dat is weer een spaken in het wiel. Die moet worden afgewaardeerd naar 30 kilometer per uur. Terwijl er een flyover ligt van pak en beet ruim 30 miljoen.
Het 4e Oktoberplein, ja.
Ja, hetzelfde geldt voor het afwaarderen van de Thomas A. Kempisweg, Cartesiusweg. Dus op het moment dat je dat soort maatregelen wil nemen, zal je de ring moeten sluiten, want anders wordt het gewoon echt een file rijden. Ja. Dat zie je op de Lessinglaan ook.
Opwaarderen.
Zelfs tijdens corona staan er overdag staan er gewoon files op de Lessinglaan.
Ja, Suzanne, even, want het is ook een kwestie van keuzes maken. Hè? Dat zegt de VVD. Stop nou met die westelijke stadsboulevard. Het geld daarvoor heb je nodig voor die noordelijke randweg, voor het opwaarderen van die ring. Waarom maken jullie die keuze niet?
Nou, omdat er ook ontzettend veel problemen zijn op de westelijke stadsboulevard. Het is ook niet zo alsof daar pas net sinds gisteren klachten zijn over dat aangepakt moet worden. Dat is nu ook een ontzettende barrière. En ja, het
zorgt... Maar wat Jet zegt, het een kan niet zonder het ander. Je kan niet de westelijke stadsboulevard aanleggen zonder de ring op te waarderen.
Ik denk ergens andersom in die zin ook niet. Hè. Je hebt een werkend systeem nodig met elkaar. Ik vind het heel goed dat er ingezet wordt op de NRU. Ik vraag me wel af of we het zonder een bijdrage van het Rijk gaan redden. En ja, dat ziet er op dit moment niet rooskleurig uit.
Ja, maar je kunt niet de westelijke verdeelring afwaarderen, nog verder afwaarderen, zonder dat je de buitenste ring opwaardeert. Ja. Zo simpel zit, dat is gewoon, ja, daar hoef je geen techneut voor te zijn of voor gestudeerd te hebben. Dus... En dat is volgens mij wat nu parten speelt ook bij de financiering van het Rijk. Dat als je je binnenring wil afwaarderen, even los van wat je de politiek van vindt, dan moet je zeg maar compenseren. En als het Rijk niet mee wil betalen, dan hadden ze dat veel eerder kunnen zeggen. Maar ik denk dat het een het ander bijt.
Ja. Komt het ooit nog goed? Ja?
Ja, het is eens met Jet. En het heeft allemaal met elkaar te maken. Want die NRU, die heb je nodig. Je hebt ook nog dat andere geld wat niet komt voor...
Gaan we
het zo over hebben. Je hebt de structuurvisie die er ligt. Je hebt zelfs de omgevingsvisie voor de binnenstad. Gaat helemaal uit van al die infrastructurele bereikbaarheidsprojecten. Als daar nou overal een streep doorgezet wordt, dan heeft Utrecht een gigantisch probleem. En dat heeft ook allemaal weer te maken met het feit dat er niet in Rijnenburg gebouwd wordt. Want wil je alles in de bestaande stad proppen, ja, dan moet die infrastructuur moet super modern en actueel zijn. En dat wordt die nou niet.
Nou, dan moet je ook mee beginnen. Want als je weer, net zoals in Leidse Rijn, een gesloten inrichting bouwt voordat er een stationnetje komt, dan ben je gewoon te laat.
Ja.
En het lijkt net of we nooit leren.
Jullie maken een mooie brug naar het volgende onderwerp. Want er was nog een tegenvaller voor wethouder Lot van Hooijdonk. Namelijk, ze wil extra tramlijnen, hè, naar Zeist en langs de Merwede Kanaalzone. Een van de grootste inbreidingslocaties van Nederland. En er moet een nieuw station komen bij Lunetten. Maar de aanvraag voor 2 miljard euro werd door Den Haag vrij vernietigend afgewezen. Was een tegenvaller, hè?
Ja, klap in het gezicht van alle mensen die een huis zoeken, volgens mij.
Ja. Maar heb je het gelezen, het oordeel van de commissie?
Ja, heb ik het gedaan, ja.
Dat was niet vriendelijk voor Utrecht.
Nee,
het was het zeker niet. Overigens waren het over alle infrastructuurprojecten waren ze echt niet mals. Hè? Maar Utrecht deed het daarin inderdaad slechter dan Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld.
Wie valt dat aan te rekenen?
Nou ja, ik denk ons allemaal ook wel hoor. En nog los van dat er altijd de vraag is van, hey, is dat bid nou voldoende onderbouwd? Maar ik kan me nog herinneren dat we hier een aantal jaar geleden in de gemeenteraad nog hadden over, ja, we moeten iets doen op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur. En het gesprek dat we vervolgens hadden, dat ging over of je de tramlijn door de binnenstad aan wil leggen. Denk ik, ja, dan zijn we toch ook gewoon ontzettend lang met de verkeerde dingen bezig geweest. Je moet toch ook gewoon groter nadenken over dat netwerk. Ja, ik ben blij dat het nu uiteindelijk gebeurt, maar daar zijn we veel later in dan Amsterdam of Den Haag. Die doen dit al echt gewoon al tientallen jaren.
Maar ik wil even, want het is een opstapeling van blundertjes en blunders. En ik reken dit bid aan Lot van Hooijdonk toe, want zij heeft het doen uitgaan. Komt er een moment dat we zeggen van Lot, je hebt nu te veel fouten gemaakt?
Nou ja, kijk, je kan het zien als te veel fouten. Je kan het ook zien als dat ze zich eindelijk hiervoor in is gaan zetten. Zo zie ik het. Ja, ik ben heel blij dat er een bid lag voor het Groeifonds. Ik baal heel erg dat het niet goed genoeg was. Daar moeten we het over hebben met elkaar. Alleen, had je dan liever gewild dat je het niet had gedaan?
Ja, maar
dat
Suzanne,
we
al
die
jaren
stilstand nog steeds niks had
als
gedaan.
Als je iets wil... Utrecht is natuurlijk wel de kleinste van de G4 en we hebben geen Schiphol, we hebben geen haven. Dus als je iets wil, moet je je huiswerk maken, moet je je cijfers kloppen. En die klopten dus niet. Nou, dat is gewoon, ja, dus broddelwerk. En dan denk ik, dan moet je ook je gezicht laten zien in Den Haag, dan moet je de deur plat lopen. Ik weet nog dat ik wethouder werd en dat iedereen dacht, oh, dat is de dood in de pot, want die heeft geen netwerk. Er is geen wethouder geweest die zoveel geld naar de stad heeft gebracht als ik. Maar dat heeft wel betekend dat ik inderdaad gewoon alle fracties af ben geweest en overal heb gezegd, dit is wat we willen en blijven gaan. Ook tegen de raad, we blijven gaan.
Ja.
En niet halverwege weer eens nadenken. Niet weer denken, is er een beter plannetje? Nee, dit is wat we willen. En daar moet je voor gaan, je moet ervoor staan. En je moet zorgen dat gewoon, ze hebben zelfs
valt
niet
dit lot,
eens,
valt dit lot aan te rekenen?
Ja, want ik zag zelfs, kijk, Rijkswaterstaat werkt met een soort programma. Daar kan je het mee eens zijn of niet om dingen door te rekenen. Ja, Utrecht presteert het dan om een eigen berekeningswijze te volgen. Ja, dan weet je dus dat als je dat doet, dat komt niet aan. Je weet van tevoren dat je op een bepaalde rekenmethode moet gebruiken. Want dat is zoals het Rijk je afrekent.
Ja.
En als je dan creatief wil zijn, doe dat bij cultuur, maar doe dat niet bij wegen en OV.
Arjen, wat vind jij van de rol van dit college bij dit bid?
Ja, het resultaat is gewoon niet goed, dus is het niet goed geweest. Maar ik ben wel wat milder over Lot dan jij. Ik bedoel, Lot is wel ze is hoekig en ze heeft standpunten. Ik vermoed, maar dat weet ik niet, het is alleen maar een vermoeden van mij, dat wat Jet wel voor elkaar krijgt, dat het bij Lot lastiger is. GroenLinks heeft natuurlijk nog nooit meegeregeerd. Dat weet ik, maar Lot is een hoekige wethouder.
Misschien bellen ze me nog.
Ik denk dat de gunfactor er ook niet is voor haar.
Nee. Nou, wat Jet net zei, is me trouwens wel uit het hart gegrepen. Hè, van je moet blijven gaan. Hè, en ik vind dit een ontzettende tegenslag. Alleen volgens mij moet het antwoord dan zijn, dan gaan we nog harder, dan gaan we nog vaker naar Den Haag. Dan gaan we er nu alles op inzetten.
Ja, dit college maakt een keuze om niet te bouwen in Rijnenburg en binnenstedelijk. Hè, dus onder andere daarbij bij Lunetten. Daar is nog een heel stuk wat je kan volbouwen. Er wordt niet gebouwd in Rijnenburg omdat er geen geld is voor de ontsluiting. Maar er is dus ook geen geld voor de ontsluiting van het gebied Maarschalkerweerd. Moeten we dan niet heroverwegen om toch te gaan bouwen in Rijnenburg?
Nou, het ligt er ook aan hoeveel je het ziet. Hè? Kijk, bouwen in Rijnenburg.
Allebei miljarden, hè?
Ja, en bouwen in Rijnenburg.
Ik zal je sterker vertellen, maar het wordt beide bebouwd.
Maar het punt is dat je natuurlijk ook binnen in de binnenstad voor een gedeelte al wel kan starten. Hè? Dat is natuurlijk het verschil. Als je mensen op korte termijn een perspectief op een woning wil geven, dan moet je zorgen dat je nu bouwt op een plek waar al een weg ligt, waar je al naar het station toe kan fietsen. Kijk, dat is Rijnenburg natuurlijk niet. Nee. Dus als je iets wil doen, dan moet je in ieder geval dat doen. Kan je daarna altijd nog besluiten dat je ook in Rijnenburg wil bouwen.
Ook Suzanne, Rijnenburg is bij de herindeling erbij gekomen omdat gewoon de stad echt uitbreidingsmogelijkheden moet hebben voor het wonen. En dan denk ik, het feit dat ook hier nu alweer 20 jaar wordt gediscussieerd over wat we ermee gaan doen, en dat je dus die 20 jaar niet hebt gebruikt om Den Haag duidelijk te maken dat je Leidse Rijn, hè, in Rijnenburg zeg maar Leidse Rijn 2 wil bouwen, maar niet met de ellende die Leidse Rijn heeft gehad qua infra, dat is gewoon een godspe. Leer van je geschiedenis. Kijk wat er is gebeurd in het verleden. En gebruik die kennis.
Maar
en hou hem vers.
Jullie zijn het eens, want jij wil eerst een station in Rijnenburg en dan pas gaan bouwen.
Nou ja, het feit dat je als stad discussieert windmolens of niet, zonnepanelen niet te wonen of niet, maakt dat Den Haag achterover kan leunen.
Ja.
Maar de herindeling, daar is al gezegd, het zal bebouwd worden.
Ah, ja. Dit is echt,
en dan moet je dus ook de jaren gebruiken om infra te lobbyen.
Ah, maar zo'n simpele weergave van de werkelijkheid. Hè? Ja, je hebt die infrastructuur nodig. Dat heb je zeker nodig. Alleen het moet ook ergens op aansluiten. Hè? Kijk, als je gewoon een busstation midden in Rijnenburg bouwt, dan gaat het nergens naartoe. Dus wat je ook nodig hebt, is dat je een OV-net hebt waar je op aan kan sluiten.
Ja, maar
en
Suzanne,
je
gaat aan het punt voorbij dat er 20 jaar wordt geëmmerd in de raad, wat doen we met de polder? Terwijl de polder is bij Utrecht gekomen om te bebouwen, omdat Utrecht binnen de stadsgrenzen te krap in het jasje zit voor alle functies, wonen, werken, wat we hier willen.
Ja, en Jet is het erbij gekomen overigens hoor, Rijnenburg.
Ja, nee, ik weet zeker dat het erbij is gekomen. Ik was er zelf toen overigens niet bij, nee. Hè, dus ik was Jet, mooi geweest Jet als jullie toen waren begonnen met de planvorming, maar goed, ja.
Ja, maar dat zijn
nee, maar je blijft als stad discussiëren en als je blijft discussiëren over de invulling van Rijnenburg, krijg je ook nooit je infra rond.
Er is een besluit genomen. Er is een besluit genomen om te zeggen, we gaan er nu tijdelijk een energielandschap neerleggen.
Ja, tijdelijk.
We gaan, ja, nou, dat kan toch? Je kan toch ook iets tijdelijk doen? Ga je nergens iets doen?
Jullie zijn het weer niet eens in deze coalitie. Dat is duidelijk. Ik wil door naar het volgende onderwerp.
Ik zie dat niet zo, hoor.
Jullie zijn het niet eens in deze coalitie?
Nou, wij werken hierop hartstikke goed samen, opdat wij wel juist dat geld voor infrastructuur binnen
willen
halen.
GroenLinks wilde niet bouwen en jullie willen wel bouwen.
Nee, maar gewoon überhaupt de infrastructuurlobby. Of je nou in Rijnenburg wil bouwen of niet, één ding is zeker. Je hebt eerst iets nodig waar het op aansluit. En daarop kunnen wij elkaar vinden.
Een wethouder die niet wil bouwen in Rijnenburg gaat niet lobbyen voor OV.
Ze is aan het lobbyen voor OV. Ze is aan het lobbyen voor OV.
Het is alleen niet helemaal gelukt.
Ja, het is alleen niet helemaal gelukt. Ja.
Okay. We gaan nog een keer 20 jaar terug. Want toen was er een grote rel in Utrecht. Was ook in jouw tijd volgens mij, ja. Jet. Bij de RAD, de Reinigings- en Havendienst, corruptie. Er werd geld aangenomen. Er werd geld verdiend op allerlei manieren die niet klopten. En ondanks hebben we bij RTV Utrecht geconstateerd dat vuilnismannen nog steeds geld aannemen voor het afvoeren van afval. En er ontstaat een discussie, met name op Facebook, een hele lange discussie. Waarvan heel veel mensen zeggen, waar maak je druk over? Die paar euro's voor die vuilnismannen, die verdienen dat gewoon.
Ja, en dat kan ik me helemaal voorstellen. Alleen, en toch deugt het niet. Kijk, vuilnismannen zijn natuurlijk, krijgen niet vet betaald. En het is natuurlijk heel vaak zo van, jochie, hier heb je 5 euro, neem even die zak mee. Of neem eventjes het grof vuil mee.
Daar hebben we het over.
En dat is allemaal niet kwaad bedoeld. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, het kan niet. Het is omkopen, hoe lullig het bedrag ook is. Kijk, ik zou als ik vuilnisman zeggen, zou ik zeggen, joh, maak er 50.000 van of 1 miljoen. Want dan ben ik tenminste klaar en dan hoef ik niet meer achter die wagen te lopen. Maar waar ik me meer zorgen over maak, is de reactie die komt van de wethouder integriteit in deze.
Linda Voortman.
Die het gewoon ontkent. Het is onderdeel van onze maatschappij. Iedereen weet dat het gebeurt. In 2004 met die rel was het wel wat forser en groter.
Zeker,
dan hier. Maar als je moet het als bestuurder niet ontkennen dat dit gebeurt. Want dan steek je je kop in het zand.
Het zou niet zo kunnen zijn dat de wethouder nu gedacht heeft, en dat weet ik niet, hè, van in eerste instantie ga ik pal voor mijn medewerker staan. En die laat het niet van corruptie beschuldigen. En dat ze ondertussen heus al gezegd heeft van tegen de dienstdirecteur van, ga dat eens uitzoeken en dit mag nooit meer gebeuren. En ik ben het met je eens. Ik zou het bijna zelf kunnen. Ik doe het niet, omdat je het weet. Maar je hebt een zakje zegt tegen de vuilnisman, joh, help me even. Dat voel ik me ook niet echt een fraudeur of een omkoper of wat dan ook.
Nee, maar de grap is, als burger mag je het doen. Alleen als ambtenaar mag je het niet aannemen.
Nee, en terecht ook niet. En dat is ook heel terecht. Maar ik vind
het is
ook
heel menselijk.
Ja.
Het is heel menselijk. Dus ik verwijt het ook die vuilnismannen niet. Maar ik vind wel, kijk, ik kan me voorstellen dat je als wethouder, sta je voor je mensen. En je weet dat dit gebeurt. Maar dan moet je het niet ontkennen naar buiten. Want de boodschap is dat het niet gebeurt. En dat is niet waar. Je kan zeggen, we weten dat het gebeurt en we letten erop. En we zullen mensen erop aanspreken. Maar het blijft een probleem. Deze mensen lopen over straat en voor een paar knaken nemen ze het gewoon mee.
Suzanne, is het een
zo
probleem?
Werkt het.
Is het een probleem?
Nou, of het gebeurt, daar durf ik echt weinig over te zeggen. Wat ik wel zou willen meegeven aan iedereen die enthousiast wordt van de vuilniswagen. Je ziet dat ook met jonge kinderen altijd. Hè. Die gaan helemaal door het dak heen als de vuilniswagen langskomt. Ga gewoon naar buiten. Geef gewoon koekjes of wat te drinken mee. Ja, ik bedoel, dat kan natuurlijk ook. Hè. Het gaat toch ook om het gebaar?
Ja, nee, maar vind jij het een probleem dat ze geld aannemen? Want heel veel mensen vinden het geen probleem. Die zeggen, ja, joh, kom op, waar maak je druk over?
Ja, kijk.
Het is een glijdende schaal.
Ja, dat is het probleem. Kijk, we hebben allemaal wel het gevoel van, in de horeca is het heel normaal. Hè? Je steekt iemand gewoon even een paar euro toe. En dus in die zin snap ik dat mensen erbij denken. Maar ja, het start met een paar euro. En vervolgens is het een discussie over wanneer kom je waar langs? Of kan je dit afval niet even de andere kant op brengen? Of wat dan ook. En daar gaat het mis.
Want vroeger laat dus, een zak met klein chemisch afval. Ja. Dat ziet niemand, joh. Dus je moet dat niet doen.
Moet de wethouder, want dat is wat Jet zegt, de wethouder ontkent het. Moet de wethouder iets strenger zijn, iets meer optreden, vind je? Iets meer stelling nemen?
Nou, weet ik. Kijk, ik weet niet of de wethouder daadwerkelijk heel duidelijk beeld heeft gekregen van dat het op grote schaal gebeurt. Hè. Dat beeld weet ik niet. Hè. Dat zou ik zeggen, ga dat vooral na. Maar ik vind het wel goed dat je in eerste instantie ook voor je medewerkers gaat staan. Je wil ook niet gewoon
maar je hoeft
in iedere
het een niet te doen en het ander te laten. De boodschap is nu naar buiten dat het niet gebeurt. Terwijl het is vastgelegd dat het wel gebeurt. En we weten allemaal hier aan tafel dat het standaard is, een paar euro, neem dat even mee, jochie. En dan gebeurt dat. En dan vinden we dat ook zo'n vent of zo'n meid bij die vuilniswagen.
Maar gebeurt het, wat de wethouder volgens mij gezegd heeft, zo las ik het artikel van Mark ook een beetje, is het gebeurt niet structureel.
Ja.
Nee, ze zegt ik heb geen signalen, dus het gebeurt niet. Ze zegt letterlijk het gebeurt niet, want ik krijg die signalen niet.
Ja, maar als het drie keer gebeurt, dan komt dat signaal misschien ook wel niet bij de wethouder terecht.
Nee, inmiddels mensen reageren naar ons toe en we krijgen meer mensen die gewoon zeggen ja, dit gebeurt. Ja.
Dan denk ik, maar dan is het aan de raad om te vragen of dat ook zo is, dat de wethouder achter de schermen heus wel een keertje tegen de dienstdirecteur gezegd van joh, zoek dit uit, want de wethouder wil dit ook niet nog een keer. En de wethouder ziet ook al wat er fout aan is.
Ja.
Dus ik vermoed, maar dat weet je natuurlijk nooit, dat het heus wel goed komt.
Over die glijdende schaal, dan komen we weer bij de Nederrijnse plas, hè? Want daar was het ook van, daar is echt alle zooi in gegooid die je maar kan bedenken, ook voor een paar knaken. En nu zitten we daar met de gebakken peren. Heet, jouw schuld allemaal. Nee hoor, jij hebt hem gekocht voor 1 euro, 1 gulden.
Een gulden?
Ja, een gulden.
Ja, en direct cash afgerekend.
Ja, ik wil naar het laatste onderwerp.
Even... Komen wel nu drijvende zonnepanelen op, dat is allemaal wel heel leuk.
Ja, eens. Wacht even, haalt me apropos, want ik wil naar het laatste onderwerp.
Je begint zelf.
Ja, ik begin er zelf over, dat klopt helemaal. Over de schuldhulpverlening, die wordt aangepakt. Mensen met schulden worden eerder geholpen. In plaats van na 3 jaar zijn ze na 2 jaar klaar. En de gemeente neemt 1000 euro over van de schulden, zodat het allemaal lekker snel gaat. Maar gratis bestaat niet, iemand moet betalen. Suzanne, vind je het waard dat de gemeente hier geld in steekt?
Ja, absoluut. De mate van stress die mensen ervaren. En ook, daar hebben ze ook heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? Dat mensen die heel veel financiële stress hebben, dat ze gewoon ook dommere beslissingen nemen. Daarna, hè? Ook met hun geld bijvoorbeeld. Omdat je gewoon zo gestrest bent over, red ik het wel het einde van de maand? Kan ik wel dit? Kan ik wel zus? Dus dat de gemeente daar harder op inzet, ja, hartstikke goed.
Ja, Jet, heb jij schulden na deze coronacrisis?
Als het goed is, niet. Want ik, de tering moet naar de nering.
Ja, maar had jij bijvoorbeeld 1000 euro extra wel kunnen gebruiken?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar goed, weet je. Ik heb voor mezelf bijvoorbeeld besloten, ik ga niet privé geld in mijn bedrijf stoppen. Dat heb ik echt gescheiden. Ook qua boekhouding is alles gescheiden vanaf het begin. En zo hou ik dat ook.
Ja.
En ik vind het op zich, vind ik het een leuk plan. En hoop ik ook dat we op die manier kunnen aantonen om mensen sneller te helpen. Wat ik wel weer merkwaardig vind, is dat je dus zeg maar makkelijk een jaar kan winnen door te zeggen, als we het grosso modo in beeld hebben, dan gaan we aan de gang met iemand. We wachten niet tot we 100% in beeld hebben. En dat is mijn conclusie dus, dat je als je 90-95% in beeld hebt, kost het dus nog een jaar normaal om iemand te helpen. En dat vind ik toch merkwaardig.
Als laatste vraag, beloon je niet hiermee, want Jet heeft het ook lastig vanwege de corona, en die managt het om zonder schulden eruit te komen en die zet de tering naar de nering. Beloon je niet slecht gedrag, slecht eigen financieel management, door te zeggen, nou, we gaan het voor je oplossen?
Nou, ik denk dat wel meevalt. Kijk, dit gaat ook niet over mensen die zeg maar hun telefoonabonnement te laat betaald hebben. Dus het gaat over mensen die en de schuld hebben bij de Belastingdienst en bij de zorgverzekering en nog bij de telefoon en wat dan ook. Dat is niet iets waar mensen voor de gezelligheid in terechtkomen. Dat is ook gewoon op een gegeven moment een moeras waar je inzakt, waar je bijna niet meer uitkomt. Daarom denk ik, ja, het is toch goed dat we dat doen met elkaar. En het is niet zo alsof we miljardairs aan het helpen zijn. Hè?
Kijk, de armoede in Utrecht groeit. Daar zijn we het, dat is ook al lang en breed duidelijk. En ik vind het te makkelijk. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die gewoon met een bord voor de kop de financiën hebben gedaan. Maar ik kom zelf uit Zuilen en ik weet gewoon, bij mij in de wijk zijn er echt mensen die het water aan de lippen staat. En die elk duppie omdraaien, die naar 100 winkels gaan omdat daar het waspoeder goedkoper is en daar de shampoo. En die echt ook gewoon sparen als bijvoorbeeld hun kind op kamp mee moet naar school, omdat ze dat niet kunnen betalen.
En
dat kunnen
goed.
Wij ons gewoon niet voorstellen.
Ja, en voor die mensen is het goed dat deze regeling beter
is. Ja, en ik vind ook dat we die plicht hebben om daar wat voor te doen.
Dit was de 17e podcast in de serie Stadhuisplein Utrecht. De gast waren Suzanne Schilderman, Arjen Kleuver en Jet van den Berg. Dank voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Duimpjes omhoog en graag tot de volgende keer.